Amsterdamse Kerkraad, heb ik voor u de volgende mededelingen. Mevrouw Malawi is afgelopen week opgenomen in het Icacia ziekenhuis voor een operatie die deel van lente morgen zal plaatsvinden. We zullen haar in de voorbeden gedenken. Haar gegevens hangen op de publicatieborden. Morgenavond is er weer een rouwkring. Het begint om 19:45. Alle hartelijk welkom. En aanstaande donderdag zal er weer een gebedssamenkomst zijn. Deze bijeenkomst begint om 19:30. Aansluitend is er om 20:30 de derde kring over het Bijbelboek Nahum. U bent ook hier voor van harte uitgenodigd. Aanstaande vrijdag is het ouderenreisje. De mensen die meegaan worden om 20:30 bij de kerk verwacht. Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om met elkaar een kopje koffie of thee te komen drinken in de grote zaal. En in deze dienst worden 2 collecten gehouden. De eerste collect is voor de diakonie, de tweede collect is voor de kerkvoogdij. Deze dienst zal voorgaan onze wijkpredikant, dominee van Kampen. We wensen u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen gemeente Psalm 68 en daarvan vers 7, gelijk een duif door het zilverwit. Psalm 68 vers 7. Wij luisteren nu naar de heilige wet van God en ik lees die uit Deuteronomium 5 en we zingen daarna uit Psalm 8 vers 8. Wat vogelen door de ruime luchtkring zweven. Psalm 8 vers 8. Ik ben de Heere uw God die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gelijkenis van hetgeen boven in de hemel, of onder op de aarde is, of in het water onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijveren God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, en aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden degene die zijn naam ijdel gebruikt. Onderhoud de Sabbatdag dat gij die heiligt, gelijk als de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw os, nog uw ezel, nog enig van uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is, opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten gelijk als gij. Want gij zult gedenken dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt, en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft u de Heere uw God geboden dat gij de Sabbatdag houden zult. Eet uw vader en uw moeder gelijk als de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u welga in het land dat u de Heere uw God geven zal. Gij zult niet doodslaan en gij zult geen overspel doen en gij zult niet stelen en gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten vrouw, en zult u niet laten gelusten uw naasten huis, zijn akker, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. We gaan 3 stukjes lezen uit het woord van God. Allereerst uit Genesis 1, vers 1 tot en met 3. Genesis 1, vanaf vers 1. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op de afgrond, en de geest God zweefde op de wateren. En God zeide, daar zij licht, en daar werd licht. Dat is de eerste schriftlezing. Ik geef u gelijk al de tekst voor de preek, dat is Genesis 1, vers 2. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op de afgrond, en de geest Gods zweefde op de wateren. Vervolgens lees ik een paar versen uit Genesis 8. Vers 1 tot en met 12. Het gaat over Noach. En God gedacht aan Noach en aan al het gedierte en aan al het vee dat met hem in de ark was. En God deed een wind over de aarde doorgaan en de wateren werden stil. Ook werden de fonteinen van de afgrond en de sluizen van de hemel gesloten en de plasregen van de hemel werd opgehouden. Daartoe keerden de wateren weder van boven de aarde heen en weder vloeiende en de wateren namen af ten einde van 150 dagen. En de ark rustte in de zevende maand op de 17e dag van de maand op de bergen van Ararat. En de wateren waren gaande en afnemende tot de tiende maand. In de tiende maand, op de eerste van de maand, werden de toppen van de bergen gezien. En het geschiedde ten einde van 40 dagen dat Noach het venster van de ark die hij gemaakt had opendeed. En hij liet een raaf uit, die dikwijls heen en weder ging, totdat de wateren van boven de aarde verdroogd waren. Daarna liet hij een duif van zich uit, om te zien of de wateren gelicht waren van boven de aardbodem. Maar de duif vond geen rust voor het hol van haar voet. Zo keerde zij weder tot hem in de ark, want de wateren waren op de ganse aarde, en hij stak zijn hand uit en nam haar en bracht haar tot zich in de ark. En hij verbeidde nog 7 andere dagen, toen liet hij de duif wederom uit de ark. En de duif kwam tot hem tegen de avondtijd, en ziet een afgebroken olijfblad was in haar bek. Zo merkte Noach dat de wateren van boven de aarde gelicht waren. Toen vertoefde hij nog 7 andere dagen en hij liet de duif uit, maar zij keerde niet meer weder tot hem. Dat is de tweede schriftlezing. En vervolgens nog een paar versen uit Matteüs 3. Nieuwe Testament, Matteüs 3. Vers 13 tot en met 17. Het gaat over de doop van de Heer Jezus. Matteüs 3, vers 13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende: mij is nodig van u gedoopt te worden. En komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordende zeide tot hem: laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus gedoopt zijnde is terstond opgeklommen uit het water. En ziet, de hemelen werden hem geopend. En hij zag de geest Gods nederdalen gelijk een duif en op hem komen. En ziet een stem uit de hemelen zeggende: deze is mijn geliefde zoon, mijn geliefde in de welke ik mijn welbehagen heb. Tot zover de schriftlezingen. Wij gaan nu samen tot de Heere bidden. Laten we ons verootmoedigen in het gemeenschappelijk gebed. O Heere, almachtige, grote en heerlijke en levende God. Mag uw tegenwoordigheid vandaag voor ons werkelijkheid worden? Heere, dat uw aanwezigheid ons vervult met plechtige eerbied, maar ook met een diepe vreugde. Heere, wij danken u dat u een milde regen zendt na een prachtige week van heerlijke zon, heeft de aarde het weer nodig om gedrenkt te worden met het hemelwater. Wij bidden u ook, o God, of u dat wil geven op deze dag aan uw bezwijkende erfenis, aan gelovigen die moe en mat zijn en die hunkeren naar een spetter van de hemel, naar regen, zegen van boven. Heere, u bent goedgeefs. We mogen een vrijmoedig beroep op u doen. En u laat nooit iemand te vergeefs aankloppen aan de troon van uw genade. Heere, want u bent mild en geeft zonder verwijt. Dank u wel dat we deze morgen bijeen mogen komen in uw huis. Te midden van de drukte, te midden van de eindexamens waar de jongeren in zitten. Het vele werk, het vele leren, de vele inspanning, mogen we deze nieuwe week beginnen met rust. We mogen vandaag in uw wereld weer komen. Mogen zien de dingen zoals u ze ziet en zoals ze ook feitelijk zijn. Heren, dank u wel voor zo'n plek, zo'n eiland, te midden van de stormen die vaak door de week over ons heen gaan. Dat we een oase hebben van rust, mogen we dat ook ervaren vandaag, o God, dat hier in uw huis onder het evangeliewoord de rust wordt geschonken en het vette van uw huis mag worden gesmaakt, zodat we weer toegerust mogen worden, opgebouwd. Dat we weer bagage mogen meekrijgen om de week weer door te kunnen. Heren, dank u wel voor zegeningen die u gaf ook de afgelopen week. Voor uw trouwe zorg, voor uw barmhartigheid die elke morgen weer nieuw is. Tegelijkertijd mogen we ook onze noden bij u brengen. Het is al een zegen als de nood zo hoog is dat we worden uitgedreven naar uw genadetroon. Heren, vaak is de nood nog zo bespreekbaar en redeneren we. Of zoeken we het bij onszelf of bij mensen. Maar als we terecht mogen komen met onze nood bij u, dan zijn we op het allerbeste adres. We mogen dat ook vanmorgen gemeenschappelijk doen. Onze zorgen bij u brengen. Benoemen ook. Dan denken we aan hen die ziek zijn. We mogen danken voor mevrouw Kruithof. Ze ligt nog in het ziekenhuis, maar toch, de operatie mocht gelukken en ze mag nu verder herstellen. Heren, we denken aan hen die ziek zijn. We denken aan mevrouw Malawi, die afgelopen week gevallen is, ongelukkig terechtgekomen is en morgen wordt geopereerd. Wees haar goed en nabij en zegen ook de doktoren in het verlenen, in het doen van de operatie. En geef haar ook onderwerping en rust van binnen. Heren, gedenkt u aan hen die deze komende week een spannende week wordt, omdat er onderzoeken en uitslagen worden verwacht. Heren, we kunnen zo leven tussen hoop en vrees. En soms is er hoop en soms is er vrees. We zijn broos en kwetsbaar, maar u bent de eeuwig levende God. Niet massief en ver weg, maar u bent de God die zich ontfermt. Heren, dank u wel dat u zich zo openbaart als een God met een hart. Een groter hart dan wij mensen hebben. Een hart dat vol is en dat spat van zondaarsliefde. Dat hebt u bewezen in de gave van uw Zoon en in de komst van de Heilige Geest. Die op zoek gaat naar het verloren, het afgedwaalde, om ze weer terug te brengen naar het vaderhart van u, o God. Heren, wees met hen die in moeilijkheden zitten. Dat kan zijn in de thuissituatie. Heren, dat kan zijn omdat we psychisch in de knoop zijn. Schizofrenie, stemmen die je in je hoofd hebt. Of omdat we verslaafd zijn, omdat we voelen de banden van verslavende machten en we kunnen onszelf er niet meer van bevrijden. Heren, sta op en toon uw macht en kracht. Dat in de naam van u, Heere Jezus, kracht ligt om te helen, om te genezen, om te vergeven, maar ook om te bevrijden. U is toch gegeven alle macht. Heren, wij willen u bidden, ook voor de chronisch alleengaande, niet alleen de ouderen als je weduwe of weduwnaar bent, maar ook als je jong bent en je bent eenzaam, alleen. Er zijn geen vriendjes of vriendinnetjes. Je wordt geplaagd op school. Je wordt niet begrepen door een ander. Of omdat je anders geaard bent en om daarom laten mensen je links liggen. Heren, er is veel zorg en nood. Gedenkt u onze jongeren op de scholen, op de basisschool, op de middelbare scholen, maar ook bij het voortgezet onderwijs. Als ze de wijde wereld ingaan, geconfronteerd worden met allerlei mensen, meningen, stromingen. En er zo'n verwarde periode kan aanbreken. Wat is waar? Wie is God? Wat is zijn woord en wat betekent dat voor mij? Houdt u ze vast, o God. En dat ze mogen wortelen in uw genade. En mogen zien dat u een God bent die waard is om voor te leven. En dat u het doel van ons leven wil zijn. En dat we dan gerust en gelukkig mogen zijn. Dat het leven waard is. Niet omdat wij het goed doen of succes hebben. Maar omdat u leeft. Heere Jezus, toon u zo heerlijk aan ons aller hart. Zo willen we elkaar aan u opdragen. Geef ons een gezegende dag vandaag, Heere. En verheerlijk uw grote naam. Als we afdreigen te haken, trek ons er weer bij. Heere, als we moedeloos zijn,
beurt u ons op met uw heil en troostrijk woord. Als we het niet meer zien zitten, Heren, als we in een diepe put vallen, uw armen kunnen ons toch in de diepste put nog bereiken en ons eruit trekken. Heren, geef ons zo uw genade. Ook in het spreken, in het luisteren, maar ook in het getuigen, morgen en overmorgen, in ons werk, met collega's, met mensen die we ontmoeten op ons levenspad. Heren, wij spreken wel eens van uitstraling. Hebben wij nou uitstraling? Dat hebben we niet. We lezen wel van Mozes in uw woord dat hij uitstraling had. Omdat hij omgang had met u, de Allerhoogste God. Omdat hij van aangezicht tot aangezicht met u sprak. Omdat hij zo innig met u leefde. En zonder dat hij het zelf merkte, mocht hij uitstraling hebben. Zijn gezicht straalde naar de anderen toe. Mogen wij zo dicht met u leven, Heren. Hoe beter we u leren kennen, hoe vaker we u ook gaan herkennen. En ook hoe meer anderen aan ons gaan merken dat wij een God hebben met wie we leven. Geef ons geloof, o God. Geloof om geheel u te vertrouwen. Om alleen op u te hopen. Om altijd met u te wandelen. En om in alles naar u te luisteren. Zie zo op ons in gunst van boven uit genade. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek. Psalm 33, vers 3. Hij schept in het heilig recht behagen. En vers 4. Hij doet de grote wateren zwellen. Psalm 33, vers 3 en vers 4. Gemeente, we zijn nu 2 weken na Pinksteren. En het laat me nog niet los, de Heilige Geest. Het Pinksterfeest. Al een aantal weken zit ik na te denken over de geest als duif. Er zijn veel symbolen voor de Heilige Geest in de Bijbel. Wind, water, vuur, olie, wijn, het zegel van de geest. Maar we zien in de Bijbel ook dat de Heilige Geest afgebeeld wordt door een dier, een vogel, een duif. Jona in het Hebreeuws, duif. De Heilige Geest als vogel van God. Wat wil dat nou zeggen? Er staat een lied in de bundel op toonhoogte. En dat lied dat begint zo. Kom Heilige Geest, gij vogel Gods, daal neder waar gij wordt verwacht. Ook in het logo, in het embleem van de PKN, de Protestantse Kerk in Nederland, zie je die duif terugkeren. Dieren in de Bijbel die verkondigen wat. Soms verkondigen ze ons Gods oordeel. Denk aan de oordelen in Egypte, kinderen. De plagen in Egypte, de kikkers en stof dat luizen werd als een oordeel over de zondige mensen. Soms kunnen dieren ons iets leren, lessen leren aan gelovige mensen. Nou, daar zijn we mee bezig in Spreuken 30. Ik maak dat nog wel een keer af. Over de wijsheid van de mier en de sprinkhaan. En zelfs worden dieren gebruikt om ons iets van God te tonen. Om goddelijke personen uit te beelden. Denk aan de Heer Jezus die genoemd wordt het Lam van God. En dan vanmorgen de Heilige Geest die uitgebeeld wordt met een duif. Lam en duif. Er is een theoloog die erop gewezen heeft, heel treffend ook op gewezen heeft, dat er geen land is dat die twee dieren, lam en duif, in zijn wapens heeft. Of op zijn vlag, op zijn schild heeft. Er zijn heel veel landen, Nederland, die hebben sterke dieren in hun wapen. De Nederlandse leeuw. En andere landen hebben een arend in hun wapen. Dieren die getuigen van moed, van kracht, van de sterkste, van snelheid. Maar zo'n zwak en kwetsbaar teer dier als een lam en een duif, Dat past niet in nationale trots. Maar gemeente, het past nou wel in het koninkrijk van God. Het gaat in het koninkrijk niet op de manier van kracht en geweld, maar het gaat op de manier van de Heilige Geest die werkt als een duif. En wat wil dat nou zeggen? Die vraag heb ik me gesteld afgelopen week. Ik zet boven de preek de geest als duif. En dan gaan we op die duif letten, op drie momenten. Ik heb ze gelezen. Allereerst gaan we letten op die vogel bij de schepping, Genesis 1, vers 2. En de geest Gods zweefde op de wateren. Ten tweede gaan we op die duif letten na de zondvloed, Genesis 8, bij Noach. En ten derde gaan we op die duif letten tijdens de doop van de Heer Jezus, dat is Matthäus 3. Dus de geest als duif. We letten ten eerste op die duif, op de Heilige Geest bij de schepping. Ten tweede na de zondvloed en ten derde bij de doop. Nou, gemeente, Genesis 1 vers 1. De kinderen kennen het uit hun hoofd. Wat staat er in Genesis 1 vers 1? Ik denk dat bijna alle kinderen het wel kennen. In den beginnen schiep God de hemel en de aarde. En wat staat er in Genesis 1 vers 2? Ja, dan wordt het al een beetje stil. Trouwens, een machtig begin, hè, gemeente. Dat eerste vers van de Bijbel. God staat aan het begin. Hij is de Alfa. In den beginnen schiep God. Staat er letterlijk in het Hebreeuws een woord voor een meervoudig woord. Goden staat er letterlijk. En voor het woordje schiep staat een enkelvoudig woord. Goden schiep. Zit daar al iets in van de drie enige God? Niet goden scheppen. Een meervoudig woord en een meervoudig werkwoord. Dat is bij de heidenen zo. Goden die schiepen de wereld. Maar hier staat goden letterlijk. De drie enige God schiep. Drie enig. Hij schiep. Het scheppingswerk heeft te maken met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Vader, de almachtige schepper. De Zoon die het woord is. Het licht, daar zij licht. En de Heilige Geest zien we al in vers 2. De Geest God zweefde op de wateren. Nou, zo begint de Bijbel. Wat is er nou voor dat begin? Voor dat in den beginnen, is daar ook nog wat? Voor de schepping, voor de grondlegging der wereld. Is er nog wat voor dat begin? Voor Genesis 1 vers 1. Ja, weet je wat daar is? Daar is God. De drie enige God die van eeuwigheid af is. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En gemeente, wij kunnen maar een beetje ervan stamelen natuurlijk. We praten de Bijbel maar na. Maar die drie die waren in een ongekende heerlijkheid, liefde en gemeenschap met elkaar. De Zoon die lag in de schoot van de Vader. De boezem aan het hart van de Vader. Zo intiem, zo nabij. De liefde die er onderling was. Voor de grondlegging der wereld tussen die drie goddelijke personen. De heerlijkheid die daar was. Hij was de enige en de geliefde Zoon. In de schoot, de warmte, de nabijheid, het vertrouwen van de Vader. En de Geest was de band der liefde. Er staat in de Bijbel, toen was de Heer Jezus de Zoon van God. Hij was Gods troetelkind. Een en al verrukking waren die drie. Dag aan dag. En ze hadden vermaak in elkaar. God was niet alleen. God was niet alleen. En hij had geen mens nodig. En toch wilde hij de mens scheppen. Weet je wat er ook was voor die grondlegging der wereld? Niet alleen die drie goddelijke personen. Er was ook een overleg tussen die drie goddelijke personen. We noemen dat wel de vrederaad. Ze hebben met elkaar gesproken. En weet je waar ze over gesproken hebben? Ze hebben gesproken over de zaligheid van de uitverkorenen. Dat er een gemeente zal worden gevormd die eeuwig zalig mag leven in het Vaderhuis in de hemel. Dat er een zeker getal van mensen zal zijn, de gelovigen, die ze zullen gaan behouden. Terwijl die gelovigen nog ineens bestonden. Terwijl de wereld er nog ineens was. En toch, kinderen van God in ons midden, mag ik het een keertje zeggen zo. Waren wij al het onderwerp van gesprek tussen die drie goddelijke personen voor de wereld er was. Dan gaat het je toch duizelen. Uw liefde heeft me uitverkoren. Ja, eer ik nog was geboren. Eer Gods hand die alles schiep. Had uw liefde mij al uitverkoren. Nou, dan staat er in het begin, schiep God de hemel en de aarde. De hemel en de hemelingen, de engelen en de aarde. En de morgensterren, de engelen, die juichten toen God de grondlegging van de wereld vaststelde. Nou, en dan kom ik bij vers 2, onze tekst. En de aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op de afgrond, en de geest God zweefde op de wateren. Weet u, er zijn een aantal verklaarders, en ik geef dat nou zomaar eens aan u ter overweging. Er zijn een aantal verklaarders die zeggen dat woordje de aarde nu was. Dat woordje was kan je net zo goed vertalen met de aarde nu werd woest en ledig. Dat woordje was, dat is hetzelfde woord als in vers 3 waar staat en daar werd licht. Precies hetzelfde woord. Alleen in vers 2 is vertaald met was en vers 3 met werd. Dus je zou kunnen vertalen met daar de aarde nu werd woest en ledig. Er zijn een aantal grote mannen geweest die hebben gezegd, ja, hoe kan God nou die licht is de duistere aarde scheppen? Dat kan toch helemaal niet? En hoe kan God die een volheid is, hoe kan hij nou een lege aarde scheppen? Dat kan toch eigenlijk niet? Hoe kan nou een God die orde is, chaos, een woeste aarde scheppen? Dat kan toch niet? En er staat de aarde nu woest, ledig en duisternis. Duisternis, dat is toch te maken met kwaad, heeft toch te maken met oordeel. God is toch licht, heeft toch niks met die duisternis te maken? En zo zijn er theologen opgekomen. En die hebben doorgedacht daarover. De morgensterren, de engelen, die hebben toch niet gejuicht over een woeste en een ledige en een duistere aarde. En zo zijn er mensen toegekomen om te denken, hé, er is wat gebeurd tussen Genesis 1 en Genesis 2. Er is een zondeval gebeurd. De zondeval in de hemel. De zondeval van die lichtende engel, die een duivel werd. En dat zou best eens kunnen. De aarde was woest en ledig. Een toestand van verval en verdorvenheid. Zou tussen Genesis 1, vers 1 en 2 de zondeval van de duivel, de engelen en zijn engelen in de hemel hebben plaatsgevonden? U weet, de Satan is geschapen als een goede engel. Onder God, maar hij wilde zijn in zijn hoogmoed als God. Geschapen om God te aanbidden, maar hij wilde zelf aanbeden worden. En in zijn val heeft hij zoveel engelen meegenomen en is de aarde dus ook door hem kapot gemaakt, woest en ledig gemaakt. Hoe het ook zij, in ieder geval staat er, de aarde nu was woest, ledig, duisternis was op de afgrond. Eigenlijk zijn dat hele onheilspellende woorden. Je gaat ervan huiveren. De aarde was woest. Dat betekent een totale chaos, ongeordend. Een schrikbarende, ontstellende woestenij, dat schrikt af. De aarde was ledig, staat er. Ook leeg. Geen planten, geen dieren, geen mensen. Geen teken van leven. Leegheid schrikt af. Woest, leeg. En dan wordt er gesproken over, er was een dikke duisternis. Voor een oosterling is duisternis het ergste wat er is. Duisternis doet denken aan God verlatenheid. 3 uren van duisternis. Doet denken aan de hel, de buitenste duisternis. Doet denken aan de dood, het dal van dikke duisternis. Ziet u hoe huiveringwekkend dit tweede vers is? En dan wordt er ook nog gesproken over een afgrond. En die afgrond staat er, Ja, die is gevuld met wateren. Wateren. Al zou je op de aarde kunnen kijken, dan zou je geen grond zien. Je zou alleen maar een oneindige watermassa zien. Woest, leeg, duister en een afgrondelijke zee. Daar loop je hart van weg. En juist nu lezen we voor het eerst in de Bijbel over de geest van God. En de geest van God zweefde op de wateren. De Heere, en dat vind ik zo rijk, zo troostrijk, tegen die huiveringwekkende achtergrond. De Heere zendt die geest op die woeste, ledige, duistere, ellendige massa, waar iedereen bang voor is. Die geest is aanwezig en die is actief werkzaam. Hij zweefde op de wateren. En voor dat woordje zweven staat een woord dat letterlijk betekent fladderen. Het is een moedervogel. Fladderen. Zoals het komt maar één keer voor in het Oude Testament. Die bekende tekst van die arend. Hè? Die jongen, die jonkies, die worden het nest uit. Die moeten leren vliegen. En dan als die jonkies proberen te vliegen, dan is die moeder arend. Die zweeft boven die jongen. Die houdt die jongen in liefde en zorg in de gaten. Want als het misgaat, dan kan ze eronder duiken. Zweven, niet heen en weer, maar op en neer. Zwevend, in de gaten houden, in zorg en liefde. Oog in het zeil houden, bewaken. En zo heeft God gezweefd boven Israël in de woestijn. 40-jarige woestenij, wat woest en ledig was. En zo hou als het ware de Heilige Geest een oog in het zeil op die woeste, ledige, duistere aarde. Als een moedervogel. Er zijn sommige rabbijnen die zeggen, de geest God zweefde, een moedervogel. Het woordje geest is vrouwelijk, moedervogel. Er zijn rabbijnen die denken hier inderdaad aan de duif. De duif. Een moederduif die zweeft over het ei, en dat ei dat is dan de aarde. Om in de weg van 6 scheppingsdagen het vorm en inhoud en mooi te maken, die woest en ledige massa. Leven en licht te brengen. Nieuw leven. Gemeente, mag ik dit eens toepassen? Dit is het eerste gedachte. Hè? Genesis 1, bij de schepping. Die moedervogel, die duif. Mag ik dit eens toepassen op u en op mezelf? Een prachtige, mooie troosttekst. Als ik lees in de Bijbel hoe u en wij en ik, hoe wij beschreven worden, zoals we geboren worden met een zondaarshart, en ik leg mijn zondaarshart, als ik daar ontdekkend licht over krijg, en ik zie voor het oog van God wie ik in zijn ogen ben, en ik leg er dan Genesis 1 vers 2 naast, dan zie ik frappante gelijkenissen. Wie een klein beetje zelfkennis hebt gekregen, in het licht van een heilige, rechtvaardige en een reine God. Die moet tegen zichzelf gaan zeggen, het is bij mij van binnen zo'n chaos. Dat woeste en dat lege, zonder vorm van geestelijk leven. Die duisternis, wij worden genoemd kinderen van de duisternis. Die werken van de duisternis doen. Zoals je geboren wordt, een mens in zijn natuur staat. Geen geestelijk leven. Geen licht. Zonder licht. Duisternis. Zonder God. Een verloren, een verdorven, een vervallen toestand. Vervreemd van het leven Gods. En dat is nou allemaal gekomen door de zondeval. Door de zonde van de mens. Een afzichtelijke, walgelijke massa is het van binnen. O gemeente. Om zo jezelf eens te leren zien. Voor het eerst, maar ook daarna hoor. Ook daarna. O God, wat is het van binnen een woest, leeg, duister. Een afgrond. Een beerput. Een vuile bron. Ik geloof dat Saulus zich zo heeft leren kennen. In al zijn godsdienstigheid. Toen kwam de Heere Jezus in zijn leven. Hè? En toen viel hij op de grond. En toen werd hij van ziende werd hij blind. Toen werd het duister voor hem. En denk er omdat hij in die 3 dagen van duisternis, toen het nachtelijk donker werd, Dat hij er iets van ingeleefd heeft wat het nou betekent om met je al je godsdienst voor God woest en leeg en duister een afgrondelijke massa zonde te zijn. En wat de geest nou deed in de schepping, dat doet hij nou ook in de herschepping. En juist bij zo'n klomp zonde gaat die geest zweven. Dat vind ik zo troostrijk. Ik lees in Handelingen 2 niet alleen dat er bij die 120 die smachten, die verlangen, die verwachten, die baden, die volharden en smeekten om die geest. Ja, daar kwam die ook. Maar als je nou niet bidt en niet smeekt en niet 10 dagen volhardt en niet verlangt naar die geest en het is alleen maar een doodse ellende. Nou, dan biedt Genesis 1 vers 2 zo'n troost. He, dat de Heer zo'n afzichtelijke woestenij, dat de Heer daarover gaat zweven, gaat werken. Als de Heilige Geest gaat zweven boven je leven, dan gaat er wat gebeuren. Dan gaat hij je weer mooi maken. Vorm en inhoud geven. Dan gaat hij het licht de duisternis verdrijven en het licht gaat komen. Hij gaat dan dat lege vullen. Hij gaat iets nieuws scheppen. Nou, en dat lees ik inderdaad in Handelingen 2 ook, bij die 3000. Nou, die 3000 die waren geen sprankje, met alle godsdienst, geen sprankje geestelijk leven. Het was woest als het ging over de Heer Jezus. En het was leeg en het was een afgrond. En dan gaat die geest zacht en snel komt die aangevlogen op die Pinksterdag. En dan gaat die zweven. En dan gaat er iets nieuws geboren worden in die harten van die 3000. Nou, dat is de eerste gedachte. Waar de geest gaat zweven boven de schepping, dan gaat iets moois komen. Waar de geest gaat zweven over een zondaarshart, dan gaat iets nieuws gebeuren. En waar de geest gaat zweven over een bestaande gemeente, de Maranatha-kerk, dan gaat iets moois komen. Ja, dat is mijn gebed, gemeente. Het is vaak in de kerk, ook als u alleen al de krant leest, wat voor een chaos er is. Er kan geen onderwerp zijn, hè? Of er is verwarring over. Nou had ik het in het begin van de preek even over de uitverkiezingen en zo, hè? Misschien zat je al topje van de bank. Misschien had je al zoiets van, ik niet meer eens. Als het gaat over de uitverkiezing, als het gaat over de doop, als het gaat over homoseksualiteit. Hot issue. En als het gaat over avondmaal, als het gaat over gemeente. Alles is discutabel. Er is zoveel verwarring. En er is zoveel leegheid. Letterlijk leegheid. Letterlijk lege. Lege stoelen, lege banken. Maar ook lege harten. Het voldoet niet meer in de kerk. Zeg me, het boeit me niet meer. Leeg, woest, woest, leeg. Donker, chaos. Als de Heilige Geest nou gaat zweven, als die moederduif. Ik heb niks te bieden, Heer, helemaal niks. Maar zweef over deze Maranatha-kerk. En dan gaat er iets leven, dan gaat er iets lichten, dan gaat het weer vol worden. Dan komt de lente na een barre wintertijd, waar het dor en doods en woest en kaal is. Mooi hè, dat die duif ook in Hooglied voorkomt. Het stem van de tortelduif wordt weer gehoord. De winter is voorbij, de plasregen is over, de lente komt, de zangtijd genaakt. Die duif heeft te maken met nieuw leven, lente, zangtijd, vervulling. Nou, tweede gedachte, Noach. Hebben we ook gelezen, Genesis 8. Genesis 8. Nou, u kent de geschiedenis wel. Daar komt inderdaad letterlijk die duif voor. We hebben het gelezen, Noach, en dan de zondvloed. En dan na de zondvloed, dan weer die duif. Hè, die er was aan het begin van de schepping. En dan komen we die duif weer tegen aan het begin van de nieuwe schepping, na de zondvloed. Als het weer opnieuw gaat beginnen. Weer aan het begin. De wateren van het oordeel van God waren over de wereld gegaan. De ark die was gestrand op de berg Ararat. Er zaten 8 mensen in, allerlei dieren. En zou het nou weer droog gaan worden? Zou het nou weer droog gaan worden op aarde? En dan laat Noach, doet hij het venster open. venster zat aan de bovenkant trouwens, doet het venster open. En dan laat hij eerst een raaf uit. Een zwarte, onreine raaf. Nou, die leeft van aas en die komt niet meer terug. Er zijn genoeg lijken die daar drijven. Die heeft genoeg voedsel. Die heeft genoeg voedsel. En dan vervolgens dan een duif laat hij los. En dan staat er zo treffend, die duif die kwam terug, want hij vond geen rust. Want ze vond geen rust voor het hol van haar voet. Die hele aarde was dus nog onder water en er was geen plekje waar hij zijn pootjes neer kon zetten. De wateren waren nog niet voldoende afgenomen, was nog geen stukje droge grond. Die duif kwam weer terug. En daarna een week, dan zendt hij weer die duif weg. En dan tegen de avond komt die duif terug met een vers olijfblad in zijn snavel. Hé, dat is teken van nieuw leven. Dat is teken van prachtige, goede boodschap. Nieuw leven, vruchtbaarheid in de nieuwe wereld. Oordeel voorbij. Nieuwe vruchtbaarheid. En dan laat hij vervolgens nog een keer die duif los na 7 dagen. Ja, en dan keert hij niet meer terug. He, dan, dat is voor het nodig het zijn. Nou kan ik die nieuwe wereld, die schoongespoelde wereld, die kan ik in bezit gaan nemen. Gemeente, ik vind het treffend dat er gesproken wordt over een raaf en een duif. Zit daar iets in? Ik denk het wel. Een onreine raaf en een reine duif. Een zwarte raaf en een witte duif. Ik denk dat dat te maken heeft. Die duif is dus een beeld van de Heilige Geest. En die raaf, dat is een beeld van de zondige natuur, het zondige vlees. He, en die zondige natuur, mijn zondige vlees, die kan het nog goed hebben in een wereld die onder het oordeel ligt. Daar kan ik mijn voedsel vandaan halen. Maar een duif, dat nieuwe, de Heilige Geest in het hart van een gelovige, die kan niet rusten in een wereld waar Gods oordeel op rust. Die kan er niet op rusten. Wel waar het nieuwe leven openbaar komt. En ik merk in mijn hart, ware christgelovigen in ons midden, u moet dat ook herkennen. Ik merk in mijn hart die raaf en die duif. Dat nieuwe leven dat niet kan rusten in deze vervloekte wereld. Maar die zondige natuur, die raaf, die toch ook weer probeert om daar omgang mee te hebben. Om daarin op te gaan. De geest, het leven en de zonde en de dood. De duif en de raaf. Wie gaat winnen? Wie gaat nou winnen in mijn leven? Een raaf die lijkt veel sterker dan een duif, toch? Veel agressiever ook. Roofvogel. Ik weet wel, gemeente, dat een duif die lust graag van die graankorreltjes. En hoe meer ik nou de graankorreltjes van het woord van God tot me neem, des te beter heeft die duif, de Heilige Geest, het in mijn hart naar zijn zin. Derde gedachte. Dan komen we voor de derde keer die duif tegen. Dat is in het Nieuw Testament, bij de doop van de Heer Jezus. Weer een nieuw begin eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Bij de schepping. Net na de zondvloed, die schoongespoelde schepping, die duif. En nou ook, ja, in het Nieuw Testament, het begin van het optreden van de Heer Jezus. En een heel treffende, u kent het uit uw hoofd, denk ik. He, de doop van de Heer Jezus in de Jordaan, daar staat er. En toen de Heer Jezus gedoopt werd en hij klom op uit het water. Hij klom op uit het water. Toen daalde de geest neer. De zoon klim op en de geest daalt neer. Duif op het lam. Een duifje op het lam van God. Een offerduif. Een duif is het enige dier, het enige vogel dat geofferd mag worden. Een offerduif op het offerlam van God. Die twee ontmoeten elkaar. Die duif die rust op de Heer Jezus. Je ziet ze daar ook weer alle drie bij de Jordaan. Alle drie de goddelijke personen. De Vader met zijn stem. De hemel die open gaat. Deze is mijn geliefde zoon. Hoorbaar. De geest zichtbaar in de gedaante van een duif. En de zoon van God in vlees en bloed aanraakbaar. Voor de mensen toen. Wat een tafereel daar bij die doop. Een duif en een stem. De Heere Jezus als zoon van, als mensenzoon. Eigenlijk gemeente, eigenlijk zie ik daar een vervulling, een illustratie van de engelenzang. In mensen vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Vrede, de vredesduif. En in die ene mens, de Heere Jezus, het welbehagen van God. In wie ik al mijn welbehagen gevonden heb. Ik vind het trouwens ook treffend. Het zijn maar wat gedachtenlijntjes. Ik kan het niet allemaal uitwerken. Ik vind het trouwens ook treffend dat als de Heilige Geest dan komt op de Heere Jezus. Hè, dat terstond daarna dan wordt hij door de Geest geleid in de woestijn. Weer die woestenij. In de woestijn. Toegerust met die Geest. Om die 40 dagen periode van verzoeking, honger, dorst en verzoeking door de Satan. Toegerust door de Geest. Om die 40 dagen tijd van vasten en van verzoeking te kunnen doorstaan. Als je de Heilige Geest hebt, dan wil niet zeggen dat je om de woestijn heen gaat. Hoor, je gaat er dwars doorheen. Maar die Geest gaat wel mee. Die blijft wel fladderend boven je. Geweten. Ik kijk nog eventjes naar die doop. En ik verbind wat met elkaar. En die duif. He, zoals de Heilige Geest. Zoals die duif fladderde. Op zoek naar rust. Voor het hol van haar voet. Bij Noach. Zo is de Heilige Geest in de tijd van de Heer Jezus. Zo was die geest als een duif op zoek naar een plaats waar die kon rusten. Maar er was geen mens waar die geest op kon rusten. Allen gezondigd, niet één verstandig. Allen God de rug toegekeerd. En dan die ene, de zoon des mensen, de Heer Jezus. En daar vindt de duif nou rust. Toen de Heer Jezus uit het water opklom, toen ontving hij de Heilige Geest. 30 jaar lang heeft God de Vader vanuit de hemel gezien. Hoe daar dat kleine babytje van Bethlehem opgroeide zonder zon in zijn jeugd in de timmermanswerkplaats. Leefde voor het aangezicht van zijn vader 30 jaar lang. En dan kan God zich niet meer inhouden. En dan scheurt hij de hemel en met geestdriftige woorden klinkt het. Dat is nou mijn geliefde zoon. En daar vindt de duif, daar vindt de geest rust. Wordt hol van haar voet. Op die geliefde des Heeren. De Heere Jezus, het lam en de duif. De Heere Jezus en de Heilige Geest. Weet je wat ik treffend vind? Dat ik dat nou ook lees in Hooglied. In Hooglied komt die duif ook weer voor. En ik denk ook een beeld van de Heilige Geest. En dan zie ik die duif ook weer in verbinding met de bruidegom. En de bruidegom is natuurlijk ook de Heere Jezus. Weet je wat de bruid, de kerk, de gemeente... Weet je wat de bruid zegt van de bruidegom? Vind ik zo ontroerend. De bruid die zegt van de bruidegom, uw ogen zijn als duivenogen. Bij de waterbeken met melk gewassen. Wat wil dat nou zeggen? He, dus de gelovige, de gemeente zegt van de Heere Jezus, die heeft de Heere Jezus als de bruidegom wel eens in zijn ogen gekeken. En toen ik de Heere Jezus door het geloof in zijn ogen mocht kijken, wat zag u toen? Wat zag u toen? Als hij terugkomt straks op de wolken, dan zullen zijn ogen zijn als vlammenvuurs. Maar die bruid en gemeente, die heeft nou in de ogen van die bruidegom duivenogen ontdekt. Die mooie ogen van de Heere Jezus. Het wit van zijn oogappel, zo helder en rein. Zijn ogen die weerspiegelen wat duiven weerspiegelen. Dat is onschuld, zachtmoedigheid, teerheid, oprechtheid, vrede. Geen, met eeuwig gesproken, haviksogen. Geen arendsogen. Maar de ogen van de Heer Jezus zijn duivenogen. Ik denk dat Maria van Bethanië die daar zat op een krukje bij zijn voeten. Hè? En naar zijn woord luisterde. En hem in de ogen keek. Dat Maria van Bethanië, dat de Heer Jezus met duivenogen naar
die vrouw zag. Ik denk dat Maria Magdalena, toen ze hem zocht, en toen ze zich omdraaide en keek in de ogen van die hovenier, dat ze die duivenogen zag. Oprecht, teer, zachtmoedig, liefelijk, vrede. Ik denk dat de kindertjes die bij de Heere Jezus op schoot mochten zitten, is dat wat, hè? Zoals Jezus in de schoot van de Vader was, van alle eeuwigheid, voor de grondlegging der wereld. Zo mogen die kindertjes nou zo zitten op de schoot van de Heere Jezus. En ze hebben hem in zijn gezicht gekeken. En ze zagen zijn ogen. En ze lazen in die ogen zachtmoedigheid, duivenogen, vrede, liefde, beminnelijkheid. Die mooie ogen van de Heere Jezus. Gemeente, ga eindigen. Ja, misschien nog een vierde duif. Ik heb er drie gehad. Bij de schepping, bij de zondvloed en bij de doop. Misschien nog een vierde duif. Bij handelingen 2, bij de Pinkstergemeente. De Heer Jezus was gestorven, opgestaan, naar de hemel gegaan. En toen kwam de Heilige Geest. Die daalde neer, de Pinksterdag. Handelingen 2, uit de hemel. Zoekend, en dat doet de Heilige Geest nog steeds, denk ik, een rustplaats voor het hol van haar zielenvoet, van haar voet. En ze vond rust bij de Heere Jezus, die duif, bij de doop. En die geest die vindt ook rust in die gemeente die met de Pinksterdag is ontstaan. We lezen niet letterlijk van een duif bij de uitstorting van de Heilige Geest. Hoewel op veel schilderijen zie je dat wel. Dan zie je veel schilderijen van de Pinksterdag. En dan zie je mensen, discipelen, die hun handen omhoog en vlammetjes op hun hoofd. En dan zie je boven, in de opperzaal in Jeruzalem, die helemaal boven zie je een duif, witte duif vliegen. Embleem van de Heilige Geest. Ik denk dat de duif nog steeds sinds de Pinksterdag tot op nu, 2008, rusteloos op zoek is naar mensen op wie hij kan landen. Op wie hij kan landen. Al is het woest en ledig en kaal en dor en doods. Genesis 1. Heilige Geest, zweef boven me. Breng nieuw leven, licht. De Geest bij Genesis 8. Op zoek. Om leven en vruchtbaarheid te brengen. Het is mijn gebed. O Heilige Geest, zoals u op Jezus rustte. Rust ook op mijn hoofd, op mijn hart. Verlangt u daarna dat de Geest in u komt op uw rust als een duif? Dan moet u maar veel op Jezus zien. Ik bedoel dit. Als je op de Heer Jezus ziet, hè, in zijn ogen kijkt, komt de vredesduif vanzelf aanvliegen. Maar als je op die vredesduif ziet, dan vliegt hij weg. Snapt u dat? Hoe meer ik me voed met de Heere Jezus, hoe meer de Heilige Geest bij me is. Maar als ik geconcentreerd ben op de Geest apart, zonder Christus, dan vliegt hij weg. Want die Geest is er nou op uit om de Heere Jezus te verheerlijken. En om de Vader groot te maken. Nou, ik ga eindigen met een paar slotopmerkingen. De Geest als duif. Een Bijbelstudie hebben we vanmorgen gehad. Ik heb mezelf nog één vraag gesteld. Waarom? Praktische toepassing. Waarom heeft God nu gekozen voor het beeld van een duif als vogel om de Heilige Geest mee te duiden? Waarom nou? Mag ik eens gewoon een paar praktische dingen, kinderen, om te onthouden. Wij hadden in de vorige gemeente, aan het eind van de straat, zat zo'n duivenmelker. En die beestjes, ja, daar kan je wel eens prijzen mee winnen als je een goed stel duiven hebt. Heel verre afstanden, ze komen toch telkens weer terug naar hun hok. Mag ik het zo zeggen, sinds Pinksteren heeft de duif zijn hok verlaten, met eerbied. Sinds de Pinksterdag, de uitstorting van Heilige, heeft de Heilige Geest de hemel verlaten. Een lange tocht, een lange afstand van de hemel naar deze aarde. Om zijn taak te volbrengen. En als die taak dan volbracht is, dan gaat gaat hij weer terug naar de hemel. Nog steeds is de taak van de geest niet af. Hij is nog steeds zwevend in ons midden. Zwevend bezig over deze aarde om mensen toe te brengen. Je leest wel eens in boeken, hè, kinderen. Dat vroeger, dat er postduiven werden gebruikt om berichtjes te zenden. Als je een leger had, een thuisfront. En er werden postduiven, en er werden aan die pootjes, er werden een klein briefje met een boodschap erin. Die werd dan zo overgebracht. Ik zie de Heilige Geest als een duif uit de hemel komen naar de aarde, naar de mensen toe. Met een boodschap. Met een berichtje aan pootje van duifje. En dat bericht is, de overwinning is door Jezus behaald. Het bericht is die blijde boodschap dat er voor rebellen en opstandelingen vergeving is door het bloed van het lam. Dat berichtje is om van Christus te getuigen. Waarom heeft God gekozen om nou juist dat beeld van een duif te gebruiken als een beeld van de Heilige Geest? Die Heilige Geest die dus ook kon wonen in mensenharten. Weet je, een duif is ook een beeld van liefde, warmte. Daarom in het Hooglied ook vaak die duif genoemd. Liefde, warmte en trouw. En trouw. We spreken wel eens over een verliefd stelletje. Als we, dat zijn net twee tortelduifjes op de bank. Ja? Mooi om te lezen. Ja, je ziet dat zo een beetje te bekijken zo, hè, in je voorbereiding op studeerkamer. Heel mooi om te lezen hoe nou een duif en een doffer, een mannetjesduif, hoe die twee nou met elkaar omgaan. Heel sierlijk het liefdespel tussen die twee. En ze blijven trouw. Al is er nou nog zo'n grote afstand, maar een duif die zal altijd naar dat ene vrouwtje weer teruggaan. Dat is wat? Dat ene vrouwtje. Trouw. De geest, dat heeft te maken met warmte, met liefde en met trouw. Een duif zal altijd naar dat ene hok, naar die ene til en naar dat ene vrouwtje terugkeren. Een duif, waarom heeft God nou gekozen voor het beeld van een duif? Een duif is zachtmoedig. Bij het koninkrijk van God, ik zei het aan het begin van de preek, gaat het niet met kracht en geweld, maar met teerheid. Met teerheid. Geen arend, geen roofdier, geen prooi. Je wordt niet als met klauwen en scherpe snavels gegrepen door God. Zo werkt dat niet. Zo werkt dat wel in het Rijk der Duisternis, maar niet in het Rijk van God. God doet het op met een zachte hand. Vroeger geloofden de mensen, ik weet niet of het echt zo is, maar heel lang is geloofd dat een duif geen gal heeft. Geen gal, geen galblaas. En gal is bitter. Wrok. Dat vind je bij een duif niet. Dat vind je bij de Heilige Geest niet. Geen wrok, geen bitterheid. Geen gal. Geen gal. Zachtmoedigheid. En ik geloof als je als gelovige, als de Heilige Geest op je geland is, dat je dus ook iets van die zachtmoedigheid gaat krijgen. En iets van die liefde en iets van die warmte. Dat harde, dat scherpe. Dat bitserige, dat gaat eraf. Vredestichters, dat is een duif ook. Oprechtheid, oprechtheid. Argeloos als de duiven. Oprechtheid. Niet arglistig, listig en allerlei kronkel. God maakt je oprecht als je de Heilige Geest ontvangen hebt. Reinheid. Duif is er ook een beeld van reinheid. Ja. Rein in de omgang met elkaar, ook als je nog niet getrouwd bent. Als je de Heilige Geest hebt, ga je rein met elkaar om. Gelooft al zijn dagen. Gelooft al zijn dagen. En als dat niet zo is, dan heb je de Heilige Geest niet. Dat klinkt scherp. Heilige Geest werkt altijd op reinheid. Rein ook in de omgang met je woorden. Er stond van de week in de krant dat ook op een gegeven moment door de scholen ontzettend veel grof taalgebruik is. Er zijn wat dodelijke ziekten en wat geslachtsdelen die over het schoolplein heen rollen.
Grove, schunnige taal. Dat is van de raaf, maar niet van een duif, mensen, jongens, meiden. De duif. We hebben gezongen op Psalm 68, hè. Gelijk een duif dat zilverwit. Het goud dat op haar vederen zit. Ja. Als je zo'n sierlijk duifje, als je dat nou ziet in het zonlicht, dan lijkt het net of die vleugels, alsof er zilver op ligt. En dan gaan die veren soms glanzen alsof er een goudlaagje op zit. Zo mooi.
Praktische toepassing. Ik ga eindigen met een voorbeeld. En daar kunnen we allemaal van leren. Er was eens een jong zendingsechtpaar. Dat werd uitgezonden naar Jeruzalem. Om daar te wonen, om daar te werken. Nou, dat was erg mooi. Ze waren net aangekomen in het land. En ze zeiden tegen elkaar, die man en die vrouw, wat bijzonder, hè, dat we nou een huis in Jeruzalem hebben. Maar op een dag werd het nog mooier. Een duif die had zijn nestje dicht bij hun huis gebouwd. Wat prachtig, zeiden ze. Nou zijn we in Jeruzalem. Nou mogen we werken voor de zending. En nou hebben we ook nog een duif bij ons in de buurt. Maar ze merkte wel iets geks. Zodra er onrust kwam en lawaai. Wanneer er wel eens een echtelijke ruzietje was. Of ze wel eens heftig tegen elkaar tekeer gingen. Dan was de duif door de herrie spontaan verdwenen. En na een tijdje dan kwam die duif weer. Maar als er weer eens opnieuw hard met de deuren werd geklapperd of zo. Hard met de deuren werd geslagen. Dan was die duif weer weg. Het is een schichter beestje. Het is zo opgeschrikt en zo weg. Soms bleef die duif dagenlang weg. Afwezig. En dat zendingsechtpaar dat begreep ook wel. Ja, als wij zo doorgaan. Dan zal er een dag komen dat hij echt weg is en dat hij nooit meer terugkomt. En dat wilden allebei, dat wilden ze toch niet. Ze wilden toch dat hij graag bleef, die duif. Maar hoe? Maar hoe? Tja, zei toen die man. Tja, zei toen die man. Nou zijn er volgens mij twee mogelijkheden. Of die duif die past zich aan ons aan. Of wij passen ons aan die duif aan. En toen ze dat constateerden, toen veranderde er veel bij dat echtpaar. En het is hen gelukt om toch een plekje te creëren waar de duif wilde blijven. Beste mensen, moet ik dit nog toepassen of snapt u het al? Snapt u het al? Wij kunnen ook als gemeente de geest bedroeven. En als we als gemeente de geest bedroeven doordat er wrok is of dat we ruzie zoeken. Als er herrie is in de tent. Als er oneenigheid is tussen broeders en zusters. Als er onmin is waar er wrok is, dan wijkt de geest. Waar er bitterheid is. Tussen broers en broers, of zussen en zussen, of tussen broertjes en zusjes, of tussen vaders en kinderen, moeders en kinderen, tussen man en vrouw, tussen kerkgangers en kerkgangers, daar bedroeven we de Heilige Geest en dan wijkt die van ons. En één ding willen we toch niet, Heilige Geest van God, blijf met ons. Kom, Heilige Geest, o duif, daal neer. O dat gij bij ons blijft. Ontsteek de vlam der liefde weer in het hart van kou verstijft. Amen. Wij gaan zingen Psalm 55. Ik weet niet of die bekend is, maar we gaan het proberen. Psalm 55, vers 4. Och, gaf mij iemand duivenvleugelen.
Psalm 55, vers 4. We eindigen met een dankgebed. Getrouwe God in de hemel, Vader, Verlosser en tere Trooster. We komen tot u om u hartelijk te danken, Heere, voor dat kostbare beeld, het onderwijs vanuit uw woord. We gaan nu een beetje begrijpen waarom de Heilige Geest als een duif wordt afgebeeld. En we bidden, kom Heilige Geest, kom ook op ons. Geef dat dat harde, dat onreine, dat scherpe, dat het weg mag gaan, dat zwarte, dat lege, dat duistere, dat woeste. En dat we gevuld mogen worden met inhoud, met leven, met licht, met liefde. Gevuld met uzelf, met teerheid en zachtmoedigheid. Geen ruziezoekers, maar vredestichters. Dat we iets van de warmte mogen uitstralen die we van u ontvangen hebben. Heren, dat de raaf in ons hart steeds, dat die mag verhongeren. En dat de duif het werk van u, de Heilige Geest, in ons hart, in ons leven, meer en meer gestalte mag krijgen. O God, wanneer zal de tijd komen dat uw kerk weer een duivengestalte zal hebben? De bruidegom, die mocht het van de bruid zeggen, ook andersom, ja. De bruid mocht het van de bruidegom zeggen, uw ogen zijn als duivenogen, zo mooi. Maar de bruidegom, die kon het nou ook van die bruid zeggen. Mijn duiven. En heren, dan buigen we beschaamd ons hoofd. Want we gedragen ons, ook als gemeente, ook als kerk, niet als die duifjes. Weerloos, oprecht. Het is vaak zo anders, heren. En daarom bidden we van u, verlaat ons niet. Geef, heren, dat de herrie mag ophouden. Landelijk, maar ook plaatselijk. De verwarring en de oneenigheid, het slaan met deuren. Maar dat we open mogen staan voor u. Zweef boven ons, Heren. Opdat we ons gedragen mogen weten. Zwevend op de wind. Gedragen door uw geest. Door de kracht van uw liefde. Uit genade. Amen. We eindigen met het zingen van 74, vers 18. Geef het wild gediert dat niets in het woen ontziet. De zielen van uw tortelduif niet over. En vers 20, dat elk verdrukt uw bijstand eens erlang. Psalm 74, vers 18 en vers 20. Ontvang nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.